Need to Breathe en Testify. En dat sluit fantastisch aan, want vanochtend heb ik een getuigenis hier, een levend getuigenis gewoon bij mij in de studio zitten. Martin Bobeldijk. En we hebben allemaal een verhaal dat de moeite waard is om te vertellen, maar als Martin Bobeldijk terugkijkt op zijn leven, dan kan hij echt getuigen van hoe God hem steeds vasthield en leidde waar hij nu staat. En dat ging dwars door moeite, verlies en verdriet heen. En vanmorgen ga je dus kennis maken met zijn getuigenis. Martin, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ik kijk uit naar je verhaal, want ik heb het vanochtend al een paar keer gezegd. Ik vind het indrukwekkend wat er allemaal gebeurd is. En hoe je daarin zoveel van God hebt gezien. Dat is niet altijd zo geweest. Daar gaan we het ook over hebben. Dat je echt van glorie tot glorie ging. Dat is het zeker niet. Maar laten we bij het begin beginnen. Ben je gelovig opgegroeid?
Ja, dat klopt. Ik heb gelukkig christelijke ouders. En hoe zou ik zeggen? Ze hebben altijd de Heer aan ons thuis verteld en ook proberen voor te leven.
En was dat de Heer met hoofdletters?
Ja, ik kom uit een degelijk gezin. Ja. Maar goed, gaandeweg de jaren ontdek je ook zelf wie de Heer is. Mm. En ik zeg altijd, wij zijn nu hervormd geïnformeerd, maar met een evangelisch tintje erbij.
Dat is een heel bijzondere slag.
Ja, maar dat vind ik ook een belangrijke.
Ja, waarom?
Ja. Ik denk dat we over kerkmuren heen moeten kijken. En dat we van elkaar moeten leren. En ik zie bij evangelische vrienden zie ik echt hele mooie en goede dingen. En dat je ook leert ontdekken wie de Heilige Geest is en wie Jezus is in een persoonlijke relatie. En dat ben ik echt wat later gaan ontdekken.
En zonder dus het eigen kerkverband los te laten.
Ja, dat klopt.
Ja. Dat is alleen al een verhaal op zich.
Dat is een verhaal op zich, ja. Want dat is niet zo eenvoudig gegaan.
Het geloof zelf, dat aannemen. Ging dat als vanzelf ook bij jou van jongs af aan?
Ik ben christelijk opgevoed. En ik denk toen ik een jaar of 17, 18 was, toen heb ik al mijn niet-christelijke muziek weggegooid. Dus een hele duidelijke keuze gemaakt van dat is geen goede muziek wat ik in huis heb.
En hoe kwam dat?
Dat was een ingeving. Ik denk gewoon dat ik toen eigenlijk voor het eerst echt tot geloof ben gekomen. En dat het vanaf daar is gaan groeien. En dan ga je bijzondere dingen van God zien.
Ja. Ja. En een van die dingen is 1996, toen ben je getrouwd. Maar daaraan voorafgaand heb je je vrouw leren kennen natuurlijk. Ja. Dat is nodig als je gaat trouwen. Kost het eigenlijk veel moeite om haar hart te veroveren?
Ja, dat is een leuke vraag. Want dat was wel zo. Wij gingen samen evangeliseren in Hoge Trein in Utrecht. En zij zat dus ook in de groep. Ja, een geweldige vrouw om te zien. En ik heb er vervolgens, eerst zijn we samen opgetrokken als vrienden. En daarna heb ik haar om verkering gevraagd. Ja, het leuke antwoord was nee. Dus dan denk je, ai, ik heb een blauwtje lopen. Maar goed, ik ben wel een volhouder. Hè? Dat zit wel in mijn karakter. Dus ik heb nog twee keer gevraagd of ze verkering wilden.
Maar
dus
je denkt dan niet na een tweede keer van, misschien moet ik het niet meer proberen.
Nee, ik was ervan overtuigd dat ze mijn vriendin moest worden. Dus ik heb drie keer gevraagd. En toen heb ik gezegd van, weet je, ik ga het niet nog een vierde keer vragen. Maar als je mij wil, dan moet jij maar komen. En toen heb ik een half jaar als 18-jarige, een half jaar echt iedere dag op mijn knieën gelegen en God gesmeekt of ik dit meisje als vriendin mag krijgen.
Ja, echt op de knieën?
Echt op de knieën, ja.
Dus nog voordat je voor haar op de knieën ging, ging je op de knieën voor God?
Ja, precies. Hmm. Ja, dat is zo bijzonder dat God, ook als je 18 bent, dat je gewoon ziet dat God een gebed verhoort. Hmm. En tegemoet komt aan je verlangen. Dus ja, zij is echt mijn cadeau van God.
Wauw.
En ik heb ook heel veel aan haar te danken.
Mooi. En kregen jullie al snel kinderen?
Onze oudste dochter, die is van, daar moet ik even hard op denken, 1998, dus twee jaar later de oudste dochter. En in 1999 kregen we, of was de bedoeling, zouden we een tweeling krijgen. Daar zit wel een heel verhaal aan vast, ja.
Ja, je zegt het al, dat zou de bedoeling zijn, een tweeling, maar dat ging vreselijk mis. Wat gebeurde er?
Ja. Nou ja, je bent jong en je vertrouwt op de dokter. En nou ja, we waren inderdaad in verwachting van een tweeling. En ja, we hadden van alles gelezen, ook over wat er mis kon gaan. En dat hebben we ook weer in het ziekenhuis besproken. Maar goed, de dokter zei steeds van, nee, gaat allemaal goed. En maak je niet druk, maak je niet druk. En mijn vrouw had altijd al zoiets van, dat klopt iets niet. En nou ja, lang verhaal kort. Op een gegeven moment belden ze me op het werk. In tranen dat ze onderweg was naar de operatiekamer.
Zo.
Ja, en nou ja, ik ben erheen gereisd. Ik weet nu hoe hard mijn auto kan.
En hoeveel maanden was ze toen? Ja. Het was al aan het eind van de zwangerschap.
Ja, want die dokter wilde het steeds rekken. Mm. Dus ze had al een paar keer in het ziekenhuis gelegen. Dus ik denk dat het 36, 37 weken was of zo. Terwijl heel vaak hadden ze de tweeling eerder.
Ja.
Maar in ieder geval, ik ben naar het ziekenhuis gereisd. En ja, en dan schreeuw je het uit naar God, zeg maar. Heer, wat gebeurt hier? En ik kan die plaatsen. En, nou ja, je hoopt nog dat die dokters dit keer een fout maken die goed uitpakt. En dat ze het hartje wel horen. Maar ja, ze hoorden het hartje niet en was ze overleden, ja.
Zo.
Ja, ja, dat is heavy.
Mm.
Ja.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus een zoontje is overleden. Maar ik heb begrepen, jullie hebben hem wel een bijzondere naam gegeven ook.
Ja, Lemuel. En ook dat is echt een wonder van de Heere God. Want mijn vrouw heeft altijd zoiets gehad van, als ik een zoon krijg die overlijdt, dan noemen we hem Lemuel. En dat betekent, behoort toe aan God. En nou ja, daar hebben we toch iets van ons geloof in willen leggen. Hoe zwaar het ook is en hoe je geloof ook daarna kwijt kan zijn. Want dat is ook wel eerlijk om te zeggen.
Hmm, ja, je raakt het daarna kwijt?
Ja, ja. Ik wist gewoon niet wat ik ermee moest. En ik ben wel altijd naar de kerk blijven gaan. En nou ja, eigenlijk wat ik meedeed in de kerk was alleen het stilgebed. Dus het was alleen aan het begin, heel kort. En ja, het enige wat ik bad was van, Heer, ik ben er weer. Ik heb geen idee wat ik hier doe. Maar als u er bent, dan hoor ik het wel een keer. En dat was mijn zondag.
Hmm.
Ja.
En zagen de gemeenteleden daar iets van? Heb je het idee dat zij door hadden in wat voor een crisis je zat?
Ik kan het me niet herinneren, nee.
Hmm.
Nee. Ik denk wel, mijn familie wel. Of mijn ouders, laat ik het zo zeggen. En mijn vrouw natuurlijk ook. Nee, maar verder denk ik niet.
En waarom dan toch naar de kerk blijven gaan?
Ja, genade, zeg ik nu. Toen wist ik het niet zo goed. Op een gegeven moment had ik wel ergens de vraag van, ik kan me niet voorstellen, zeg maar, dat ik al die jaren die ik geloofd heb, want ik kan wel echt zeggen dat ik geloofde, dat het voor niks is geweest. En dat mijn broeders en zusters in de kerk gewoon voor nep daar zitten en dat er allemaal niet toe doet. Dus heel ergens diep van binnen zat een waakvlammetje, laat ik het zo zeggen. Heel kwetsbaar waakvlammetje. Ja, en dat is genade van God dat er weer is opgeladen.
Mm. Ja. We hebben het over 2001. Dit was echt een diepe geloofscrisis die je meemaakte. Maar er is ook wat gebeurd waardoor je daar weer uitkwam. Want je bezocht een conferentie en ik begrijp, je wilde daar helemaal niet naartoe, toch?
Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, ik heb een bijzondere schoonvader. En het was 2 jaar na dato. In september is het allemaal gebeurd. En in 2001 september was er een conferentie van Christen Zakenmensen, CBMC.
En hoe keek je daar van tevoren tegenaan, tegen die conferentie? Waarom wilde je daar niet naartoe?
Nou, het ging over zoiets als van, wat kan je voor een ander betekenen? En wij hadden echt zoiets van, ja, kom op, we zijn druk met onszelf. Ik ga helemaal niks voor een ander betekenen. Dus ik ga er ook helemaal niet naartoe. En nou goed, toen was het september. En we zaten er samen aardig doorheen. En toen zei je van, jongen, zeg, waren we er maar, zouden we er maar heen gaan? Dan konden we in ieder geval in het hotel verblijven. En nou, de conferentie kan maar gestolen worden. Maar dan zijn we even samen, zijn we eruit. En nou, dat zeiden we tegen mijn schoonvader. Zegt hij doodleuk gewoon, nou ja, ik had eigenlijk een kamer voor jullie geboekt. Want ik dacht, als jullie meegaan is het mooi, ga je niet mee is het ook goed. Dus je kan gewoon mee. Dus toen zijn we meegegaan. En nou, toen waren we daar. En toen zeiden we, ja, ik kan eigenlijk ook niet maken om niet even een keer naar die conferentie te gaan. En toen was daar dominee Bottenblij. En die sprak over Jesaja 58, vers 11. En dat kwam zo binnen als God die tegen me zei van... joh, jij zit in die woestijn.
Wat staat daar?
Dat zal ik voorlezen. En de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorststreken verzadigen. Uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. Ja.
Waarom kwam dat zo binnen?
Nou, God zei tegen me van... dorre streken staat erin, hè, beenderen, die zwak zijn, maar die weer kracht krijgen. En toen kwam er zo bij me binnen dat God zei van... jij zit daar in die dorre streken, in die woestijn. Maar wat jij niet zag, was dat ik er ook was.
Hmm.
En hoe diep je gaat, ik ben er ook. Ja, dat is zo gaaf. En ik stond echt te janken toen. En dat kan ik nog steeds doen, als ik dit vertel. Dat God je zo opzoekt.
Ja.
Ja.
Het gaf een hele flinke verandering in je leven. Maar het verhaal, alsof dit nog niet genoeg is, gaat nog veel verder. Dat gaan we zo meteen horen. Na Lauren Daigle en All Sons and Daughters. Power to Redeem. Power to Redeem. Je hoorde Lauren Daigle en All Sons and Daughters. Deze maandag horen we het getuigenis van Martin Bobeldijk. Hij zat lang uit gewoonte in de kerk, terwijl van binnen een geloofscrisis woedde. Daar hebben we net al iets over gehoord. Het ging nog verder, het verhaal, zeg ik net al. Want er is veel te vertellen uit het leven van Martin Bobeldijk. We hadden het net over de conferentie van CBMC, waar eigenlijk je vrouw en jij helemaal geen zin in hadden. Maar er gebeurde iets bijzonders. Dominee Orlando Bottenblijf sprak met die tekst uit Jesaja, die heel erg bij je binnenkwam. En dat was eigenlijk een soort tweede bekering, hè, dat moment.
Ja, dat kan je wel zeggen. Ik kan zeggen dat ik voordat we ons kindje verloren echt wel geloofde. Ik denk na 2001 dat God zo bij me binnenkwam dat ik vanaf die tijd veel meer een persoonlijke relatie met God ben gaan opbouwen. En met de Heer Jezus.
Was het dan daarvoor misschien meer verstand? En vanaf dat moment meer dat je ook echt voelde God is bezig in mijn leven?
Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Hm. Ja. En dat is bijzonder om te merken dat God zo krachtig in je leven komt en in je leven werkt. En nu achteraf kan je zeggen van God heeft ergens naartoe gewerkt. Weet je, het is heerlijk om een goede relatie met God te hebben. En ik denk dat het belangrijk is om in een relatie je toe te wijden aan God. Net als dat je aan je vrouw toewijdt. Vraagt de Heer dat ook. En wilde ik dat ook graag doen. Maar goed, dat ging natuurlijk ook met vallen en opstaan. Hè? Het is niet ging vanaf het begin toppie of zo.
Nee, bij een bekering hoort vaak ook dingen loslaten of met dingen breken. Was dat in jouw geval ook zo?
Vast wel. ik weet... misschien wel meer breken met het beeld wat ik van God had. Misschien moet ik dat zeggen. Ik had best wel een zwaar beeld van God, of een afstandelijk beeld. En met de beste bedoeling heb ik dat meegekregen van huis uit. Maar ik ben gezien dat God zoveel meer liefde is. En ik had gewoon best vaak last van een slecht zelfbeeld. Ik heb best wel veel fouten gemaakt en gekke dingen gedaan. Ik heb ADHD, dus dan spring je lekker rond, zeg maar. Zonder na te denken, zeker als je jong bent. Ik denk dat dat beeld langzaamaan door de jaren heen... dat God dat is gaan bijstellen. En dat God dichtbij is en dat je vrijmoedig naar hem toe mag gaan... ook als je verkeerde dingen, als je zonde hebt gedaan. Daar had ik zelf altijd heel veel moeite mee. Dan denk ik, dan ga ik weer naar God toe. Tof, moet je doen. Ook al doe je een bepaalde zonde voor de zoveelste keer... gewoon tegen je gevoel in, gelijk daarna naar God toe gaan. Ook al voel je je nog vies, vuil, weet ik veel hoe je je voelt... tegen je gevoel naar God ingaan. Dat heb ik geleerd, echt gewoon door God zelf, ik weet niet. Dan valt er gelijk weer zoveel van je af.
Mm.
Want anders gaat het blokkeren. Dat heb ik natuurlijk aan het begin zeker ook meegemaakt. Als je niet gelijk naar God toe gaat, dan wordt het alleen maar erger.
En dat deed je daarvoor niet? Want misschien kun je iets noemen van de dingen waarvan je net zei van, nou, dan was het weer iets waar ik mee naar God toe moest. En nu zeg je, geef ik het dan over aan God. Ja. Dat deed je in het verleden dan niet?
Nee, wat ik zei, het is door de jaren heen gegroeid. Dus als we het hebben over die eerste jaren van 2001 en verder, was ik nog niet zo ver, dus dat is echt een goeie. Maar ja, als je een concreet voorbeeld vraagt, dat is wel een voorbeeld waar ik niet zo heel trots op ben. Speelde denk ik een jaar terug tot afgelopen oktober, dat ik porno keek. Mm. Je weet heel goed dat dat niet de bedoeling is. En dan wordt dat fijn in de kerk nog eens even benadrukt. Hè. Het is een heel makkelijk voorbeeld wat dominees vaak gebruiken.
Het valt mij altijd op bij alle mannenavonden. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik zing ook in een bandje en dan af en toe zing ik dan bij een mannenavond. Soms wat intimiderend, maar dat is altijd het onderwerp waar het over gaat.
Ja. Kijk, onderzoeken wijzen natuurlijk wel uit dat veel mannen er last van hebben. Alleen, ik zou echt willen zeggen, dominees, vertel in liefde aan de mannen dat ze hulp moeten zoeken. Als je dit alleen blijft doen, soms heb je iemand nodig die je gewoon erbovenuit tilt en die je naar God toe brengt en je voor God neerlegt. En dat heb ik gewoon wel in mijn omgeving gemist. Toch is het vaak zoiets van seks of porno, dat is allemaal wel heel slecht en erg. Terwijl we in de kerk zouden moeten weten dat we zondig zijn en dat we elkaar nodig hebben. En dat je elkaar voor elkaar bidt. En ik moet zeggen, ik zei al dat ik een geweldige vrouw heb. En dat geldt wat dit betreft ook, want ik heb het aan haar verteld.
Wanneer was dat?
Ik denk nu anderhalf jaar terug of zo, twee jaar terug. Hm. Want het eerste was dat we het er samen over hadden. En zij vroeg mij ook regelmatig, hoe gaat het en heb je nog gekeken? Hadden we ook afgesproken dat zij me af en toe even zou confronteren. En op een gegeven moment ben ik wel hulp gaan vragen. Dus ben ik naar iemand toe gegaan om erover te praten. Dat vond ik heel mooi toen ik daar kwam. Toen zei hij, als ik jou zo hoor, dan is het geen verslaving. En dat idee had ik zelf ook niet, want ik kon het echt hele pauze gewoon niet doen. Hij zegt maar, jij hebt nog steeds last van je lage zelfbeeld. En jij zoekt een uitvlucht als je je niet prettig voelt. En dat was voor mij al zo'n opluchting. Ik dacht, oké, er is hoop.
Mm. Wat goed, dus verder kijken dan het gebeuren aan zich. Maar kijken wat zit daaronder.
Ja. Ik ben geen therapeut, maar hij zei wel dat er vaak achter porno kijken dat er andere dingen schuilgaan. Mm. Dus als je gaat strijden tegen de porno, dan bestrijd je het symptoom, maar niet de oorzaak.
Ja, precies.
En dat heeft bij mij goed uitgewerkt. Want gaandeweg de gesprekken dat jaar door ben ik er ook vrij van gekomen.
Ja, je kunt op dit moment zeggen dat je daar vrij van bent.
Ja, absoluut. En vorig jaar ook. Oktober. Toen zat ik opnieuw in de persoonlijke crisis. Ik maak wel even een stapje dan, maar dat heeft wel ook daarmee te maken. Juist omdat je er vrij van komt en ik terugkeek, dacht van dit is echt niet goed geweest. Er speelden sowieso meer dingen. Ik heb een eigen bedrijf, wil ik daarmee verder en ik wil de Heren dienen. En waar wil God me dan hebben? Wat is mijn taak en mijn roeping?
Dat zijn nogal vragen.
Dat zijn nogal vragen.
Ja, even om daar nog op in te gaan. Want dat eigen bedrijf, dat is ook een belangrijke sleutel in je leven en in jouw levensverhaal met God. Want waarom besloot je een eigen bedrijf te beginnen?
Ik ben wel iemand die graag de uitdaging zoekt. En als ik binnen een kadertje van een functiebeschrijving moet functioneren, dan word ik daar niet heel blij van.
Wat is het voor een bedrijf?
Een communicatiebureau. Dus okay. Ik ben tekstschrijver en communicatieadviseur. Veel op het gebied van overheid en veiligheid. Ik heb mijn bedrijf wel gelijk ook aan de Heren opgedragen. Heer, ik wil mijn bedrijf gebruiken om van u te vertellen. Dus ik heb mijn bedrijf Turnaround Communicatie genoemd. Je hebt ook verandercommunicatie. Dus de meeste mensen zeggen dan van, doe je aan verandercommunicatie? Deels wel. Maar als het moment goed was, dan zei ik wel van... nou, als je tijd hebt, wil ik het verhaal erachter wel aan je uitleggen. En dan vertelde ik dus het verhaal dat we een kindje zijn verloren... en dat God in mijn leven is gekomen... en dat turnaround dus ook bekering betekent.
Mooi. Ja. Er kwam nog een conferentie, weer van CBMC. En daar ging het over de vraag, waar ligt je identiteit? Wat voor besef kwam er die conferentie bij jou binnen?
Ja, nou ja, dat heeft inderdaad met de groei van mijn bedrijf te maken. Op een gegeven moment had ik 5 man personeel ook. En we deden echt leuke opdrachten en daar was ik echt wel trots op. En dat mag denk ik ook gewoon. Maar we gingen naar die conferentie en toen ging het over inderdaad waar ligt je identiteit. En toen dacht ik wel van, oh heer, als nu mijn bedrijf omvalt, dan val ik zelf ook om. En toen dacht ik wel van, ja, dat is zo apart, hè. God is zo in je leven bezig en je wil zo graag met God leven. En zonder dat je het doorhebt, ga je toch ergens aan hangen, terwijl je aan God moet hangen. Dus toen heb ik opnieuw tegen God gezegd van, heer, hier is mijn bedrijf. Ik wil er niet aan vastzitten.
Ja. Dus als het over was met het bedrijf, dan
het
was,
goed.
Was dat ook goed?
Ja, ja, als het nu stopt, vind ik het prima. Ja.
Dat klinkt, je zegt het heel makkelijk, maar ja. Dat is nogal wat, toch? Je inkomen.
Ja, nou ja, dat wel. Maar als God zegt dat ik wat anders moet doen, dan gaat hij daar ook in voorzien. Hmm. Weet je, dat is zo anders. Als je er zelf aan hangt, dan pak je overal je eigen verantwoordelijkheid. Als je bedrijf aan God geeft, dan wordt het deels ook Gods verantwoordelijkheid. Hmm. Je moet zelf ook je eigen ding doen. Maar dan ligt het in de handen van de Heer om jou en je bedrijf te gebruiken.
Zo zie je dat echt, dat je het opnieuw mocht toewijden aan hem.
Ja, absoluut. Ja.
Gaaf. Zometeen gaan we het erover hebben, hoe je dat doet. Want ik zei het al, het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Dus daar praten we zometeen over verder. We gaan eerst nog luisteren naar Gerald Troost. Ik zal met je zijn. Ook gaan we er even uit voor de reclame en het nieuws. En dan zijn we na 11 uur weer bij je terug. Zometeen meer brandstof met het persoonlijke verhaal van Martin Bobeldijk. Indrukwekkend hoe hij God opnieuw heeft leren kennen en op zichzelf opnieuw ook aan God heeft toegewijd. Dat hoor je zometeen na de reclames en ook muziek van Kinga Baan.
Groot nieuws.
Brandstof.
Met Eunice Nahuis.
Het christelijke radiostation.
Vandaag Kinga Baan. Ik ben in gesprek met Martin Bobeldijk en je hoorde al veel over zijn leven voorbij komen. Een crisis die hij meemaakte, eigenlijk meerdere crisissen. De start van een eigen bedrijf, wat je weer toewijdde aan God ook. En daarin veel keuzes hebt gemaakt. Onder andere het op een gegeven moment opgeven van personeel. Maar je maakt ook bijzondere dingen mee, hè? Als samen met dat bedrijf. Dat je in gesprek bent met mensen en dat je merkt dat God daar doorheen werkt. Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, dat kan ik noemen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te vertellen dat als je gespitst bent op gesprekken en die twisten naar een geloofsgesprek, dat je daar eigenlijk altijd wel aanleiding voor kan vinden. Of in het gesprek of door de manier waarop je zelf reageert op wat mensen zeggen.
En hoe bedoel je dat? Is dat dan 's ochtends vragen aan God, wilt u mij hierin leiden en mensen op mijn pad brengen? Hoe werkt dat bij jou?
Ja, dat doe ik veel. Dat God mensen op mijn pad brengt. Ja, het is even lastig om zo even out of the blue een voorbeeld te geven van een gesprek, hoe je dat kan twisten. Maar wat ik bijvoorbeeld, nou misschien wel. Op een gegeven moment ging ik naar een klant in Den Haag. Dat is voor mij een uur en een kwartier rijden. En ik kom daar en hij zegt, nou, ik ben even weggelopen van mijn werk, maar wij hebben helemaal geen afspraak. Ik denk, oké. Ik zeg, nou ja, dat is dan verkeerd gegaan. Ik zeg, maar ja, ik ben hier nu toch. Laten we dan in ieder geval wel gewoon een gesprek hebben. Nou, dat kon eigenlijk niet. Ik zeg, nou ja, het is bijna etenstijd. Zullen we dan niet samen lunchen? En dit was een man waar ik heel veel voor heb gebeden in die tijd ook. Dat ik hem graag zou spreken over het geloof. Want hij draagt echt uit dat hij atheïstisch is. En hij zegt, nou ja, dat kunnen we eigenlijk wel doen. Dus toen zijn we gaan lunchen. En jij
netjes bidden voor de lunch?
Absoluut, dat doe ik altijd. Ja, en we hebben gewoon een gesprek ook over het werk gehad, maar ook over het geloof. Want ik zeg, ik probeer altijd eigenlijk wel, als het even kan, in 1-op-1 gesprekken iets over de Heere God te vertellen. En hij zegt op een gegeven moment van, zullen we anders niet gewoon een keer gaan dineren samen? Wow, oké, hebben we gedaan. Ja, het was fantastisch. Ja, hij is echt atheïstisch, dus je krijgt aardig wat voor je kiezen. Maar in alle liefde ben ik gewoon een gesprek ingegaan en opmerk van ja, jij zegt dat ik naar de hel ga. Ik zeg, nou, Weet je, als ik de Bijbel lees, weet ik in ieder geval dat je zonder God bent als je dan sterft. Ja, en hoe je de hel inkleedt, ik zeg, volgens mij staat de Bijbel niet duidelijk over. Maar als je weet dat God liefde is en vrede en rechtvaardigheid, dan weet je wat je in ieder geval gaat missen. Nou, dat vond hij helemaal geweldig en mooi. En hij kon met me praten. En we hebben nog steeds goed contact.
Wauw. Ja. Dat zijn wel bijzondere dingen. Net als dat je in de aanraking kwam met genezingen. Dat gebeurde in de jaren daarna, nadat je met je eigen bedrijf bent begonnen. Genezingen, was dat iets nieuws voor je?
Ja, ik kan me wel herinneren dat ik vroeger wel eens keek naar genezingsdiensten van Jan Zijlstra. Maar dat deed ik een beetje stiekem.
En,
ik ben groot geworden met dat niet kan en dat van vroeger is. En dat zie je natuurlijk wel meer in een wat meer traditionelere kerken. Dat daar de streeptheologie wordt gehanteerd. Dus dat je wegstreept wat de hele Heilige Geest in die tijd deed. Voor de eerste gemeente zou nu niet voor ons zijn. Ik heb gewoon ervaren dat niet klopt.
Ja.
Dus een beter bewijs om te kunnen zeggen van de Bijbel is van A tot Z hetzelfde. Als je dat gelooft, dan geldt dat ook voor wat Jezus heeft gezegd. Wat Jezus heeft geleerd in de opdrachten die hij aan zijn discipelen geeft. Dat die ook voor ons zijn.
Mm. Ja, en dat is niet niks om dat zomaar, denk ik, toe te passen in je eigen geloofsleven, als dat nooit onderdeel ervan was. Hoe kijk je dan nu naar de kerk aan zich? Dat er wordt niet heel veel gesproken over genezingen. We hebben natuurlijk ontzettend veel kerken. In de ene kerk gaat het er wel over, maar ook in heel veel kerken niet. Wat vind je daarvan?
Ik denk dat het wat meer in de traditionele kerk is, denk ik. Hè? Omdat de Heilige Geest daar een iets minder grote rol heeft. Omdat er heel veel wordt gewezen naar het verzoenende werk van Christus. En ik denk dat we hier gewoon een gat te pakken hebben. In de gereformeerde theologie. Wat ernstig en snel opgevuld moet worden. Omdat ik zie dat mensen gewoon dingen niet kunnen plaatsen. En weet je, dan hoor je onder de jongen van ja, ik hoor of zie niks van God. Dan denk ik, nee, maar dat komt omdat we het als ouderen niet uitleven, niet vertellen, maar ook niet doen. Terwijl Jezus gewoon zegt van trek erop uit en teken wonderen gaan je volgen. Leg mensen de handen op, genees de zieken. Ja, hoe duidelijker moet je het hebben? Ja, dat moet je niet weg gaan strepen. Dat zijn bedenksels voor mensen. Ja, laat ik het maar hard zeggen.
Dan durf je ook gewoon zo te zeggen, terwijl je jezelf nog wel in die kringen begeeft ook, toch?
Ja, zeker. Ja, ik zit nog steeds gewoon in een hervormd gereformeerde gemeente. Ik zeg het bewust denk ik wel hard. Omdat we soms te lief zijn voor elkaar. En ik denk dat het goed is in de kerk, hoor. Dat we lief zijn voor elkaar. Maar soms moet je ook wel zeggen waar het op staat. Om mensen aan het denken te zetten. En soms moet het schuren.
En dat komt ergens vandaan bij jou, deze behoefte om... misschien wel de behoefte om te schuren, om iets duidelijk te maken. Want als een rode draad door jouw leven lopen conferenties, we hadden het al over de CNBC-conferenties. In 2016 stapte je voor het eerst binnen bij het Evangelisch Werkverband, de There is More-conferentie. Dat zijn conferenties die het Evangelisch Werkverband dus organiseert. Ze zijn een vernieuwingsbeweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Om eigenlijk mensen meer bekend te maken met het werk van de Heilige Geest. Ik ben daar zelf ook bij geweest bij de eerste conferentie. En ik had heel erg het idee van, hier wordt wat doorbroken. En hier wordt eigenlijk een soort van nieuw tijdperk ingeluid. Van een aantal mensen die zeiden van, ja, maar we willen dat dit zo graag, dat meer mensen hier kennis mee maken. Jij was daar ook bij. Hoe kwam dat?
Ja, dat gaat dan na een aantal jaren terug. Ik zal het kort houden, maar op vakantie heb ik een Engelsman ontmoet. Dat gezin was in het huisje naast ons. En dat klikte heel goed. En op een gegeven moment viel mijn zoon, die een handicap heeft, en die viel op zijn goede hand. En daar had hij heel veel last van. Ja, dan ben je dus dubbel gehandicapt, zeg maar even. Mm. En hij ging daarvoor bidden en zijn hand was gewoon weer beter. En toen dacht ik terug aan, denk een aantal jaren ervoor, dat er bij mijn dochter een beenlengteverschil aangroeide. Dus dat zet je allemaal wel aan het denken. Dus ik heb heel veel gesprekken met hem gevoerd. En toen ben ik ook echt gaan lezen in boeken en gaan bidden. En toen kwam There is More. En toen had ik echt zoiets van, Heer, daar wil ik heen. Daar wil ik echt heen. Ik verlangde zoveel meer van u en naar het tekenen dat u bestaat. En zo, dat verlangen. Ja, dat God niet een hypothetische kwestie is of zo. Of alleen maar in ons verstand. Of nee, God wil zo goed voor ons zijn. Dat hij zich laat kennen, ook door tekenen en wonderen heen. Dat staat gewoon in de Bijbel natuurlijk. Hè, van als tekenen van Gods koninkrijk, wat nu al begint.
Ja, en met dat verlangen zat je dus daar ook in de zaal.
Ja, met heel veel zenuwen.
Ja?
Ja, nou ja, weet je, je hebt nog steeds ergens een beetje het gevoel van, ja, klopt het wel, kan het wel? Weet je, zo ben ik groot geworden.
Hmm.
En in die omgeving zit ik. En dan kan je, nou ja, toen was ik 42 denk of zo, heb je nog dat gevoel. Maar, weet je, ik zat daar en aan het begin viel er een veertje naar beneden. En ik had echt zoiets van, wat is dit? Dus dan vraag ik aan die vriend en die zegt van, ja, dat is de Heilige Geest, dat is het teken van de Heilige Geest.
Ja, kon je daar iets mee?
Nou, dat wou ik net zeggen. Kijk, sorry, ik had toen echt zoiets van, ja, weet je, dat heeft iemand bovenop gelegd en dat waait vanzelf een keer naar beneden.
Iemand van het Evangelisch Werkverband, die zit daarachter en die zorgt ervoor dat het veertje naar beneden komt.
Nou ja, dat is natuurlijk ik kleingelovige, zeg maar. En ik had echt zoiets van, Heer, als dit van u is, wilt u het dan bevestigen? En vervolgens komt er op het scherm, echt in een milliseconde, komt de koeien goot gewoon een veer op het scherm. En het is echt supersnel weer weg. Dus ik zeg ook tegen die vriend, zag je dat? Nee. En toen ben ik dat dan nog weer wel. Ben ik het gaan checken bij de biermedame. En die zegt, ja, sorry. Ik stoot nooit een knopje om. En nu heb ik toevallig een keer een knopje omgestoten. Sorry.
Echt?
Ja, ik zeg, joh, jouw fout is voor mij een zegen. Jouw fout is voor mij de bevestiging dat dit van God is, joh.
Zo?
Ja.
En wat maakt je daar verder mee? Wat zag je om je heen?
Nou, het is natuurlijk. Nou ja, laat ik zo zeggen. De kracht van de Heilige Geest was zo aanwezig. Dat je ziet dat mensen onderuit gaan.
Vallen in de geest.
Vallen in de geest. Nou, dat was natuurlijk in zoverre nieuw. Ik had het inmiddels wel eens gezien. En natuurlijk overgelezen. Maar ik denk, wow, dit is. Nou ja, wel super bijzonder. Dus de eerste dag ben ik ook niet naar voren gegaan. Ik denk, ja, weet je, voor mij hoeft dat dan niet. Maar ja, God is dan grappig, hè? Want die gaat dan denken van, nou, voor mij moet dat dan wel. dus de tweede dag ben ik uiteindelijk toch maar naar voren gegaan. In het verlangen echt van, Heer, vul me. En nou, degene die voorbij kwam, die bad voor iedereen, behalve voor mij. Dus ik dacht echt van, oké, nou ja, hij gaat niet voor mij bidden, denk ik, of zo. Nou, ik was de laatste die overeind stond. En ik was dus de laatste die ook neerging. Want hij bad voor me. En ik wilde me nog tegenhouden, een stap achteruit doen. En hij zegt, nee, je moet je gewoon laten gaan. Dus ik ben gaan liggen. Nou, en er overkwam me zo'n rust en vrede van God.
Wauw.
Ja, dat was zo heerlijk.
Ja, niet verwonderlijk dat je een jaar later weer bent gegaan naar de conferentie. En je kunt gerust zeggen dat dat allemaal een opmaat was naar een roeping die nog ging komen. En daar gaan we het zo meteen nog over hebben. De roeping die kwam voor jouw leven. U bent sterker, Mosaic Worship en Jannica van Barneveld. Een nummer wat volgens mij ook erg goed aansluit bij het verhaal van mijn gast. U bent sterker en Jezus, u bent meer dan genoeg voor mij. Ik ben in gesprek met Marten Bobeldijk. En we gaan eigenlijk in vogelvlucht door jouw leven heen. Ik kom al bijna tijd tekort elke keer, omdat er zoveel is om te vertellen. Maar ik ben dankbaar dat je hier bent en dat je veel wilt vertellen en kwetsbaar bent. We hebben al zoveel gehoord over genezingen, over verlies, hoe je God verloor en God weer terugvond. En je vertelde ook zoveel mooie dingen. En toch, in 2018 belandde je opnieuw in een persoonlijke crisis. En ik dacht, ja, dat moet je toch even uitleggen. Met alles wat je vertelde en wat je met God hebt meegemaakt, waar kwam dan die crisis vandaan?
Ja, bijzonder, hè? Je bent gewoon mens, zal ik dan maar zeggen. je maakt zoveel bijzondere dingen inderdaad mee. Hè? Een oudste dochter met nekletsel, die geneest van nekletsel. En zo zijn er meer voorbeelden. En toch ga je die crisis in. En een poosje eerder noemde ik het al iets. Hè, van nou ja, vrij van porno, maar toch bevliegt het je dan ineens van, oh, wat heb ik gedaan? Ook naar mijn vrouw natuurlijk toe. En laat ik zo even kort zeggen. Ik denk dat ik gewoon echt een zware depressie inging. En ik had toen ook zoiets van, nou weet je, als ik dood ben is het goed. En niet dat ik zelfmoordneiging had, gelukkig. Maar wel zo diep en je voelt je zo alleen.
En weet je waar dat vandaan kwam? Want dat is echt, dat is super diep.
Dat is echt heel diep. Nou ja, ik ben een hele enthousiaste, vrolijk figuur. Maar van binnen ben ik nog wel eens wat meer tobberig, zeg maar. Dus ik denk dat het stukje karakter is. Ik weet niet goed hoe dat, waarom je...
Het overviel je eigenlijk al.
Ja, maar dat maakt wel dat ik wel mensen kan begrijpen die ook zo diep gaan. En er zijn natuurlijk mensen die wel zelfmoord plegen. Ergens begrijp je niet, maar ergens kan ik het wel begrijpen. Want weet je, mijn vrouw zei ook van ik hou van je. En ik dacht, ja, tuurlijk. Weet je, het komt gewoon niet binnen als je zo diep weg zit. Dan kan alleen echt God je eruit trekken.
En achteraf gezien, wat was de reden dat je in de crisis kwam?
Nou ja, ik ben toen naar Engeland gegaan. En een vriend van mij die had me uitgenodigd voor een bijbelcursus van 3 dagen. En hij zegt tegen mij van joh, je moet eens meer rekening houden met geestelijke strijd. En dat had hij al wel eens eerder gezegd, dus ik kreeg een standje van hem. En we zijn samen gaan bidden en er viel zo'n pak van mijn hart en zo'n last van me af dat ik gelijk naar mijn vrouw heb geappt, joh, wil je me vergeven? Ja, dat is een geweldige vrouw, dat wou ze dus. En vervolgens gaan we een dag verder. Ik zit inmiddels in een hotel voor die bijbeltraining. En we worden 's ochtends wakker. En er liggen 4 diamantjes in onze kamer.
Echte diamantjes,
ja. En ik had zoiets van, ja, wat moet ik hier dan mee? Nou, ik heb een blije evangelische vriend. Dus die had zoiets van, yes, God is bezig. Ik zeg, ja, right, wat moet ik hier mee?
Maar hoezo was dat voor hem een teken dan? Want ten eerste is het al heel bijzonder. Die diamantjes lagen er de vorige avond niet, toch?
Nee.
En je hebt ze ook meegenomen hier in de brillenkoker. Dus ik kan bevestigen, ze zijn er. Het zijn kleine diamantjes.
Ja.
Maar dan vind je die in 1 keer en dan zegt je vriend, God is met je bezig.
Ja.
Wat deed dat met jou?
Gaaf toch? Ja, ik had echt zoiets van, ja, dat kan jij wel zeggen. Maar wat dan? Wat is dan de betekenis?
Ja.
Dus ik heb mijn vrouw geappt van, joh, ben je al wakker? Wil je naast ons bed kijken of er ook diamantjes liggen? Ja, weet ik veel. En toen appt ze terug van...
Slapend rijk worden op deze manier.
Ja, God voorziet, hè. Dus als het nodig is, dan kan hij dat doen. Maar zij appt mij terug van, ja, ik ben wakker. En ik hoef niet naast bed te kijken, want ik weet wel wat je moet sturen. En ze had de vorige avond, voor ze naar bed ging, naar Facebook gekeken. En dat doet ze, nou ja, lang niet altijd 's avonds. En daar had ze een mooie foto of kaart gezien.
Mm-hmm.
En daar staat dan op van, God maakt van rupsen vlinders. En onder druk maakt hij van kolen diamanten. Nou, en als iemand zich een ontzettend zwart kooltje voelde, dan was ik dat wel. Dus God is hier zo weer zichtbaar in mijn leven geworden, zeg maar. Van, joh, Martin, ik heb je op het oog. En toen wist ik nog niet dat hij meer van me wilde. Ik was wel heel dankbaar dat ik echt weer helemaal uit mijn depressie getild werd. En helemaal happy met de Heer was, zeg maar. En nou ja, toen waren we op die conferentie, of op die bijbeltraining. En de tweede dag komt er een vrouw naar me toe van, ik zie jou nu 2 dagen. Maar jij moet je eigen gemeente beginnen.
Oké. Okay.
Daarvoor hadden over de jaren heen 2 mensen dat ook al gezegd. Dus dat heb ik altijd onthouden. Dus dit was de 3e keer. Ja, leuke vriend. Die staat gelijk weer te juichen van, yes, God is met je bezig. En ik had zoiets van, ja, oké, maar wat gaat dat dan betekenen voor mijn leven? En toen gingen we zondags in Engeland naar de kerk. En de preek ging over, je moet gaan. Christenen zijn veel te zoet geworden. We moeten het zout van de wereld zijn. En je hebt een roeping in de Bijbel, je moet gaan. Dus ik had zoiets van, oké, Heer, dit is de 4e keer, ik ga. Ik wil u volgen, dat heb ik altijd beleden. Ook door dieptes heen, uiteindelijk weer bij God terechtkomen. En oké, Heer, wilt u me dan maar laten zien, ja, wat moet ik dan doen?
En nu? Dan heb je een duidelijke roeping, het beginnen van de eigen kerk.
De klap op de vuurpijl komt nog, want we gingen uiteindelijk 's avonds nog een keer naar de kerk, heel ergens anders. Er werd een hulpdominee ingezegend. En die zegt doodleuk halverwege de dienst, ja, trouwens, ik wil eerst eigenlijk wat anders zeggen. Voor de dienst had ik sterk de indruk dat God tegen me zei dat hier iemand zit die in zijn dienst wil gaan. Dus als je daarover twijfelt of als je gebed nodig hebt, laat voor je bidden. Nou, toen schoot ik gewoon keihard in de lach in die kerk. Dus iedereen wist gelijk wie het was. Ja, dat is zo bijzonder dat God gewoon 5 keer zo duidelijk. Dus dat betekent ook gewoon, ik weet dat de Heer me ergens wil plaatsen. Dus ik ben terug uit Nederland ben ik gaan onderzoeken wat gemeentestichten inhoudt. Nou, dat kan op allerlei manieren. Dat kan ook pionieren zijn, hè, binnen de protestantse kerk. En in die gesprekken met dominees, evangelische voorgangers, organisaties, kwam toch wel naar voren. Het is handig en goed als je een opleiding gaat doen. Dus ik studeer theologie aan de CAE op dit moment.
Dat is eruit gekomen tot nu toe.
Ja, ja, ja.
Mooi.
En ik ben ontzettend nieuwsgierig naar wat God gaat doen.
Ja.
Waar ik hem mag dienen. En ja, God bevestigt het zo bijzonder. Opnieuw met genezingen nu als ik zelf bid met mensen. Ja, dat is zo gaaf om zo leven met God en met Jezus te mogen hebben. En de Heilige Geest te zien werken. En weet je, ik zeg altijd van, dit is voor iedereen. Want ik ben echt geen modelchristen of ik ben echt geen topfiguur of zo. Weet je, daar hebben we het ook over gehad dit uur. Het gaat er vooral om verlangen. Verlang naar meer van de Heer, weet je. Daar gaat het om en daar gaat God op reageren. Ik denk dat we als christenen zoveel meer in ons mars hebben. We laten ons gewoon wegzetten door de wereld. En dat moeten we gewoon niet doen.
Is dat ook jouw oproep vanochtend? Want we moeten zo langzamerhand naar een afronding toe. Naar luisteraars om meer van God te verlangen?
Absoluut, ja. Ik heb het gezien en we hebben het ook nu besproken. Dus ik hoop ook echt dat het een bemoediging is. Hoe diep je zit of waar je mee bezig bent. Weet je, God stijgt er ver en ver bovenuit. Hij is de diepste dalen doorgegaan, dus die kent hij. Maar hij wil je ook naar de toppen hebben. Dat je van hem getuigt. En ja, weet je, we stoppen God soms in een hokje. En van nou, zo is hij. Want nou ja, dat kan ik handelen. Ik kon die diamantjes eerst ook niet handelen. Weet je, dan moet je evangelisch, Amerikaans zijn, weet ik veel. Maar ik ben gewoon iemand uit Terschuur. Weet je, klein dorpje. En wormt geïnformeerd. Oké. En God komt boem, gewoon keihard in mijn leven. Nou, ja, dat is gaaf. Dus ja, jongens, geloof en verlang, ja.
Amen.
Amen.
Dankjewel, Martin Bobeldijk, voor het delen van jouw verlangen. Ik wou zeggen verhaal, maar ik zeg verlangen. En ja, dat is misschien niet voor niks. Dankjewel voor deze ochtend.
Graag gedaan.